die eigenlijk ons allemaal aanbelangt en waar we echt wel heel veel kunnen aan hebben. Het is een leerproces dat ik zelf doorlopen heb en een inzicht die de Heer mij gegeven heeft over jaren, iets dat ik een beetje verleerd had. Het is de kracht van gelovig gebed, maar een bepaald type gebed, volhardend gebed. Ik zou u graag meenemen naar een paar teksten uit het Lucas-evangelie. Dus ik zou vragen dat je naar het Lucas-evangelie gaat. Lucas 18. En dan gaan we ook nog een stukje nemen uit Lucas 11. Dus Lucas hoofdstuk 18, de versen 1 tot 8. En daar lees ik het volgende. Je kunt volgen in jouw Bijbel thuis. De parabel van de onrechtvaardige rechter. En dan start ik bij vers 1. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad, en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei: doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? En dan neem ik u nog eventjes mee naar een stukje uit Lucas 11. Gemakkelijk hetzelfde evangelie. Eventjes terugbladeren naar hoofdstuk 11. Een paar versjes. Lucas 11, 1 tot 2. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen: wanneer u bidt, zeg dan: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Een beetje verder, in hoofdstuk 11, vers 9 en 10. En ik zeg u: bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Ik stel voor dat je hoofdstuk 18 voor u openlegt, want we gaan vers per versje doorgaan, omdat er daar werkelijke prachtige geestelijke lessen in zitten, maar ook heel natuurlijke lessen. Het is gewoon een pareltje van wijsheid die Jezus ons geeft. En we kijken even terug in hoofdstuk 18 naar die parabel met die onrechtvaardige rechter. En ik neem eerst de vers terug uit, het eerste vers. En hij sprak ook in een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Lucas is de enige die deze parabel omschrijft. U vindt ze dus niet in de andere evangeliën. Omdat hij de enige is, is het ook een uniek pareltje van wijsheid. Enig, het is de enige exemplaar dat we hebben. Het is daarom zeer waardevol, omdat het gewoon uniek is. Wat Jezus, hij was daar een meester in, is gelijkenissen gebruiken. Wat is een gelijkenis? Dat is eigenlijk gewoon een soort vertelling, maar iets die enorm sterk aanluidt met wat de mens kent. De gewone mens, met wat ze om zich zien, het leven zoals het is. Het alledaagse leven, en hij pakt er iets uit dat ze kennen. En eigenlijk wil Jezus door dus die gelijkenis, die heel laagdrempelig is, zelfs een kind kan het begrijpen, die heel laagdrempelig is, om iets hoger te leren. Een geestelijke waarheid, iets vanuit het perspectief van God zelf. Het had meteen een boodschap die naar het hart gaat voor de discipelen. Dus hoe verwacht God dat een discipel wandelt in het leven? En het gaat over het koninkrijk en discipelschap. En het eerste dat opvalt is dat hij zegt, je moet eigenlijk altijd bidden. En ik denk dat je al een beetje gaat wikkelen op je stoel. Ja, maar Frankje, ik heb al wat meer te doen in de week dan hele dagen bidden. Moet ik wel gaan werken? Of moet ik voor mijn kleinkinderen zorgen? Of ik moet nog boodschappen doen, het huis moet nog gepoetst worden en. En je zou het op het verkeerde been kunnen staan van dat we altijd moeten bidden en dat de rest eigenlijk moet achterwege blijven en dat je alles laat vallen. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Een heel mooie tekst vind je ook in het hoofdstuk 1 van Thessalonicense, moet dat nu niet opzoeken. En daar staat er heel kordaat, 1 Thessalonicense 5:17 zegt, bid zonder ophouden. Verwacht eigenlijk de Heer eigenlijk dat we dus 24 uur op 24 en 7 op 7 gaan bidden? Ja en nee. Als je het letterlijk interpreteert, zou dat betekenen dat je al je tijd daarin steekt en dat er eigenlijk niets meer is, dat je enkel nog dit zou doen in het leven. Denk dat je in de problemen komt, gewoon voor je levensvoorziening, dat anderen niet meer op je kunnen reden, maar dan, men zou bellen naar u en dan zeggen, nee, moet me rust laten, maar ik moet bidden. Daar gaat het niet over. De attitude die, Heer, die Jezus hier accentueert, is gewoon de attitude, de intentie, de hoesting, om een attitude van gebed te hebben. Dat je gewoon in het leven staat en dat het leven gedragen is door gebed. Voor alles en nog waar. Meneer speelt geen rol, waar speelt geen rol, maar dat je een mens van gebed wordt. Een voortdurende houding van gebed. En als de gelegenheid er is om te bidden, dat je het ook niet laat liggen. Dat is een van de redenen waarom dat er weinig gebedsverhoring is in de levens van bepaalde mensen, omdat ze geen gebedsleven hebben, geen continu gebedsleven. Daarmee bedoelen ze, rijpen de kansen niet aan, en als er gebeden kan worden, benutten ze dat niet. In de brieven van Paulus en ook bij de geloven staat er ook heel duidelijk, belangrijk, gebed is ook gekoppeld aan de moed niet te verliezen. Ik denk dat dat duidelijk is. De coronatoestand dat we meemaken, voor veel mensen is het te lang. Het blijft maar duren en het blijft maar duren en je verliest je courage, je verliest je moed. Dus dat is iets, een attitude hebben van continu in gebed staan. En als mensen het vragen, of zelfs als het niet gevraagd wordt, gewoon een gebedsattitude. Het begint met het moment dat je wakker wordt, is morgens. Je opent je ogen, je beseft dat je nog leeft. Heer, dank u dat ik er ben. Dank u voor de nieuwe dag die komt. Een paar jaar terug waren wij in Borneo en daar hebben we leren zien en ervaren wat een gebedsleven was. Voor de dag begon, dat was heel vroeg in de morgen. Sommigen zouden zeggen te midden in de nacht. Dat was naar de kerk. Met al die kinderen, in Borneo is de hoofdbediening eigenlijk zorgen voor kinderen die geen toekomst hebben. Met al die honderden de kerk binnen, voordat je gegeten had enzovoort, eerst het woord van God, vol een bak bidden. En dan mochten we naar de ontbijttafel, in de kantine. Maar niet beginnen eten, hè. Eerst het woord van God en bidden. En danken voor je eten, dat je eten hebt. En dan pas met plezier en blijdschap de tafel delen, dat was bidden. En dan begon de dagtaak. Niet beginnen, hè. Eerst samen handen in handen en de Heer opdragen dat je kan werken, dat je mag werken, dat je gezond bent, dat je mag dienen en dat zelfs uw arbeid en de gesprekken met de arbeiders, dat opbouwend mag zijn. Gebed voordat je begint te werken. Na de middag, weer in de kantine. Niet eten, nee. Het woord van God. En er werd iemand aangeduid, de vrijwilliger, kun je een woordje geven en een kortje woordje uitleggen. Soms een paar versen. En dan werd er gebeden. En weer dankbaar dat er eten was. En dat we samen waren en dat we behouden zijn. En dan de namiddag. De dagtaak in de namiddag. Niet beginnen, hè. Samenkomen, handjes in handjes. En wat er op je hart ligt en binnen, hè. Geef mij kracht en moed. En laat de gesprekken goed zijn. En Heer, ontvang mijn arbeid en mijn talenten dat ik gebruik. S'avonds weer hetzelfde, avondgebed. En dat ging door en door en door. En voor Katrien en ik was dat een eye-opener. Ah, dat is een gebedsleven. Mm-hmm. Wij waren niet 24 uur aan het bidden, hè. Maar we waren wel betrokken in het gebed gedurende heel de dag. En is dat nu een weekdag of een zondag, dat speelt geen rol. Een continu gebedsleven. En we hebben daar de kracht voor gezien. Ook mirakels. Borneo ligt aan de Evenaar. Ik ga je zeggen, als je daarheen drinken hebt, duurt niet lang. De mens overleeft niet snel. Als het gemiddeld 50 graden is, 40 graden in de zomer, en hebt geen water, duurt het verhaaltje niet zo lang. Ze hebben heel veel tanks om water op te vangen, regenwater en zo. En op een bepaald moment, door metingen weten ze, we hebben nog water voor 2-3 dagen. Je moet rekenen dat er daar honderden mensen moeten douchen, drinkwater enzovoort, voedselvoorziening enzovoort. En op een bepaald moment waren we daar en het had al weken niet geregend. En de tanks waren bijna leeg. Reactie van heel de gemeenschap, we moeten bidden. En dat was dagelijks met honderden kinderen bijna smeken en roepen naar de hemel. De hemel bestormen, Vader geef ons drinken. De eerste dag regende niet. Tweede dag niet, maar de derde dag, wolkbreuk. Vader had het gebed van zijn kinderen gehoord en we hebben wolkbreuk gehad. En de tanks waren weer gevuld en we konden weer weg. Een afhankelijkheid, je verwacht het van hem. Je mag bidden voor water, zeker waar water in zo'n regio cruciaal is. Doen we dat. Als het echt nodig is, durven we de hemel bestormen en volhouden. Durven we dat, hou vol. Lijken we eventjes te kijken wat Jezus hier wil meegeven in vers 2. En Jezus was daar een meester in om zaken uit te vergroten, om iets duidelijk te maken. We gaan eventjes naar vers 2. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Dat is een hele scherpe uitspraak, een hele scherpe. Kan je zeggen waarom? In Israël werden de rechters aangesteld, maar dat hebben we nog altijd. We hebben nog altijd het rechtersysteem dat we kennen in het Westen. In Israël waren de rechters aangesteld in de steden. En die mensen waren geacht de vrezen Gods te hebben. God te vrezen. Waarom? Omdat de rechter de bevoegdheid op aarde gekregen heeft van de Heer zelf om recht te doen, om recht te spreken. De ultieme rechter is God zelf. Maar hij heeft dat gedelegeerd aan de mens om de vorm van een rechter. Dus het eerste dat hij omschrijft is, er zit iemand in een hele hoge positie, en misschien zelfs in die tijd met macht over leven en dood, iemand breken, iemand maken, iemand recht verscheffen, en dan zegt hij, het zit dan een rechter in die stoel, en hij vreest God niet. Oei. Een rechter die God niet vreest, hoe zou hij dan het recht van God kunnen gaan uitspreken? Laten we even nemen dat dat een mens is die goddeloos is. Ik kan me nu voorstellen, moest je van de 100 rechters in België er gaan bekijken, hoeveel vrezen God? Ik denk dat we blij gaan mogen zijn dat we nog eentje gaan vinden, die God vreest en God kent als christen. Maar 99 rechters gaan waarschijnlijk God niet kennen. En dan hoop je dat het op menselijk niveau goed zit. Als die recht moet spreken, dat hij nog een hart heeft voor mensen en rechtvaardigheid wil doen voor mensen. Maar wat het Jezus is omschrijft, is heel cru, heel scherp. Het was een rechter, die zat in zijn stoel, die vreest God niet, trekt hij helemaal niets aan van God, en heeft ook geen hart voor mensen. Hij ontzag geen enkel mens, dat interesseerde hem niet. Dus waarom zit die kerel daar? Om zichzelf te verrijken, zijn ego. Waarschijnlijk sprak hij wel goed recht voor de rijken. Je moet daar geen zorgen over maken. Die man was waarschijnlijk door en door corrupt en zorgde wel voor zijn eigen zak en zijn vriendjes ging hij wel vrijspreken. Dat is eigenlijk wat hier Jezus omschrijft, is een gruwel voor God. Iemand die macht heeft over mensen, zogenaamd het recht van God moet uitspreken en moet opkomen voor de zwakken. En die doet dat niet. Dus voor God is dat een gruwel en hij vergroot dat uit, Jezus, dat het goed binnenkomt. Wat Jezus ook waarschuwt, is dat wij dat gaan meemaken als christenen. Je gaat mensen in een machtspositie tegenkomen, die macht hebben over jou, welke positie dan ook, die God niet vrezen, die godloos zijn, en die bovendien enkel hun ego en eigen profijt gaan benutten, en zeker uw recht niet gaan verdedigen. Ik denk dat je genoeg vallen kent in de wereld, en die positie kan overal zijn. Dat kan een politieke positie zijn, dat kan onderwijs zijn, dat kan bij de politiedienst zijn, dat kan justitie zijn, dat kan zelfs hun baas zijn. Dat kan heel ver gaan. De persoon die een machtspositie heeft, die ik recht zou moeten spreken, maar die ik gewoon zijn eigen belang wil behartigen. En dan had hij zie je dus heel duidelijk wat er gaat gebeuren, wat Jezus wil accentueren. Ga even naar vers 3. En om dat accent, dat contrast eigenlijk uit te vergroten, haalt hij er een weduwe bij. Je kunt je al voorstellen, een oude vrouwke, ze is weduwe geworden, haar man verloren. En u weet in die tijd van Jezus wat dat de mannenwereld, en de vrouwen hadden weinig rechten. Die mochten zelfs in bepaalde zones van de tempel niet komen. Vrouwen werden ook monddood gemaakt, ze hadden bijna geen rechten. En dan zegt Jezus, er was daar een kleine weduwe, een klein gebroken vrouwke. Waarschijnlijk moeite om dagelijks rond te komen. En ze komt naar hem toe. Ja, ze wil recht, want blijkbaar was er iets gebeurd in haar leven waar ze recht op had, maar ze kreeg het niet. En waar ga je naartoe als mens dat je recht wilt? En je moet naar een rechter, je moet naar de rechtbank. Oké, ze gaat. En ze zegt letterlijk tegen hem, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Er zijn een aantal groepen in de bevolking die het hart van God enorm raken. En dat zijn, je ziet dat ook in de psalmen en in het Oude Testament, zijn dat voornamelijk de wezen. Dus kinderen die geen ouders meer hebben. Echt wat sukkelaars. Waar is de bescherming? Wie gaat er voor hen zorgen? Maar ook weduwen. Als je in die maatschappij toen je man kwijt was, dan hoopte je dat je kinderen en kleinkinderen had of familie die voor jou kon zorgen. Zelfs op het kruis, toen Maria er stond met Johannes, wist Jezus dat heel goed. Als ik ga vertrekken als zoon die voor mijn mama kan zorgen en ik sterf hier vandaag, zit moeder Maria met een probleem. En daarom zegt hij heel duidelijk tegen Johannes, vanaf nu is ze jouw moeder. Je moet voor haar zorgen. En daar zie je dus de acuutheid, de ernst van de zorg voor weduwen. Een klein arm vrouwke komt bij die rechter en zegt ze, doe me recht, want dat klopt niet in mijn leven. En als je kijkt naar de grondtekst, ik heb dat even opgezocht, de Griekse grondtekst, wijst het woordje tegenstander of tegenpartij rechtstreeks naar de duivel. Het Griekse woordje is antidikos. En dat is een rechtstreeks verwijzing naar de aanklager, de tegenstander. Wat Jezus hier zegt, als je met zo'n persoon te maken hebt, die zit in een machtspositie, die kent God niet, vreest God niet, doet geen recht, dat hij een instrument kan worden van de tegenstander. Hij doet het werk van de duivel. En je kunt al raden, als je recht wil, dat je een stapje hoger zult moeten gaan. Ik zou zeggen, ga naar cassatie. Maar cassatie in het hemelse rijk is bij God zelf de opperrechter. De Bijbel is ook heel duidelijk. We hebben een plicht op te komen voor de zwakken. We hebben een plicht ook te bidden en te steunen de zwakken, de weduwen, de wezen, de armen, de mensen die zich niet meer kunnen weren, die gebroken zijn in het leven. Een christen moet bewogen zijn met die groepen in de maatschappij. Eerst in onze eigen gemeente, in ons eigen leven, maar trek dat maar open naar heel de wereld. We gaan even naar vers 4. Maar ze heeft een heel toffe attitude. Die weduwe houdt niet op. Ze heeft een beetje een mentaliteit van een pitbull. Zij kan hem niet loslaten. En dagelijks, misschien dagelijks of wekelijks, gaat ze naar die rechter. Want waar moet ze naartoe? Ze moet naar de rechtbank. En dan ziet verschijnen. Ze blijft hem lastigvallen. Kent dat wel van die type mensen die niet afgeven? En die gaan maar door en die door en die door. Die kunnen ver geraken in het leven. En soms zeg je, word er moedeloos van, maar hem ze hoesting geven, of ga haar hoesting geven, dat ze zwijgt en dat ze content is. Zo zou je het dan doen, als ze maar lang genoeg volhouden. En dat is een beetje die attitude hier ook. En die rechter ziet dat ook. Zij is dat wel weer zeker. Man, doe mijn rechtbank nog maar open. Zij is dat, ze staat er alweer tussen. En ze mag beginnen al te draaien, zij is dat weer. Het zal weer hetzelfde zijn. Okay. En wat zegt Jezus? Uiteindelijk gaat hij bezwijken. Zelfs als die goddeloos is, geen compassie heeft met mensen, heeft hij haar toch gelijk. Hij zal haar recht toegeschieden. Niet omdat hij daar hoesting voor heeft, maar er spelen een aantal andere motieven in zijn gedrag. En eigenlijk is het een beetje ludiek, ironisch bedoeld. Als je leest in vers 5, dan zegt hij een rechter bij zichzelf, ik moet haar hoesting geven, want anders komt ze mij in het gezicht slaan. Letterlijk kun je het interpreteren, anders komt ze mij een blauw oog slaan. Ze had haar sakosje pakken en ze had me in een blauw oog meppen. Je moet er iets mee doen met die dame, want ze houdt vol. Misschien een boodschap voor diegenen die zeggen, er moet nog recht gebeuren in je leven of met anderen, dus toch vol te houden. Maar wat speelt er je mee bij de rechter? Hij vreest God niet, hij wil gerecht spreken. En waarom doet hij het dan? Een van de redenen kan ook zijn imago zijn. Als dat weduwke gaat rondbazuinen en heel het dorp en heel de stad, ik heb een probleem, dit moet gebeuren en die kerel daar in die stoel, dus ze werkt niet. Zijn reputatie kan ook geschaad zijn van zo iemand. En we weten dat, in politiek en machtsposities is men gevoelig voor kritiek. Men is doodsbang in een machtspositie met een naam genoemd te worden in de pers. Want het ego zou geschaad zijn. Daarom kan er al een motief zijn om haar gerust te stellen, oké, ik doe het dan maar, in de hoop dat ze geen schade aan het ego gaat aanbrengen. Dan gaan we eventjes naar vers 6. En Jezus zegt, kijk naar die rechter. Hij kent mij, God, niet. Hij trekt zich niets aan van het woord van God. Hij doet enkel zijn eigen agenda en zijn eigen belang. En toch doet hij het. Wat de redenen ook mogen zijn, heel wat persoonlijke redenen, egoïstische redenen, eigen comfort, corruptie, speelt geen rol, maar toch doet hij het. En dan zegt hij, denken hij dat God, die de oprechter is, geen recht zal doen? Als jij niet volhoudt, want daar gaat het over, in geloof bidden en volhouden. En vers 7 bevat heel veel, ontzettend veel. Je zou daar eigenlijk een hele prediking kunnen ronddoen. Je kunt dan een bijbelstudie, rond vers 7 kun je echt een bijbelstudie doen. We gaan hem eventjes aandachtig lezen. Vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen? Dit is een meervoudige verwijzing naar de terugkomst van Christus. Het woordje uitverkoren in de grondtekst verwijst dus naar de zijnen, diegenen die wedergeboren zijn, die gekocht zijn door het bloed, en verwijst rechtstreeks naar Openbaring, onmiddellijk. Het is de eindtijd die komt, waarin we eigenlijk leven, want de eindtijd is begonnen na Pinksteren. De eindtijd gaat door, maar we gaan dat punt van de eindtijd. Dit is rechtstreeks verwijzing naar zijn terugkomst. En dan staat er, ook wanneer hij lang wacht. En dat is ook de spot dat we krijgen van de ongelovigen. Ja, zal Jezus wel terugkomen? We zijn al meer dan 2000 jaar, waar is die Jezus? Hij komt die maar niet. Staat er letterlijk, het kan een tijd wachten. En er was een valstrik bij bepaalde geloven in de tijd van Jezus. Ze dachten dat hij onmiddellijk ging terugkomen. Laten we zeggen, binnen de 100 jaar. Maar het bleef maar wachten. Tot Paulus en een aantal doorhadden, Openbaring van de Geest. Er moet nog veel geoogst worden. Velen moeten gered worden. Dus God geeft geduld. Er moet geoogst worden, de grote oogst. En het staat hier letterlijk dat het een tijdje zal duren, lang zelfs, voor de Heer zal terugkomen. Hier heb je de bevestiging, de Heer zal terugkomen. Maar ook om recht te doen. Nu bestaat er eigenlijk geen recht op de wereld. Moet je daar geen illusies over maken. Er bestaat geen recht op de wereld. De boel zal rechtgezet worden als Christus terugkomt. En God zal zeker voor zijn uitverkorenen zorgen. Niet enkel bij leven, maar ook na het leven. Er zal recht gesproken worden na de dood. De uitverkorenen zijn wij, die gered zijn, de gemeente. En dan het laatste vers, vers 8. Ik zeg u dat gij, de rechter, God, de Heer, met spoed recht zal doen. En dan een belangrijke vraag, waar we echt bij stil moeten staan. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde nog vinden? En dat spreekt rechtstreeks naar onze gemeente ook, en naar elk van ons. Als ik terugkom, zegt Jezus, zal ik dan het echte geloof willen, wat geloof hoort te zijn. En dat bevat heel veel dimensies. Het eerste deel van geloof is, geloven wij nog dat ik terugkom? Geloven wij letterlijk dat Jezus terugkomt? Denk, als je dat niet gelooft, zit je met een probleem. Het staat volop in de schrift, ontelbare verwijzingen dat hij terugkomt. Als we dit loslaten, gaan we dwalen, denk ik. En er zijn strekkingen. Er zijn dwalingen die gewoon niet meer geloven in de terugkomst van Jezus. Dat het koninkrijk er al is en dat allemaal al achter de rug is. Verlang en bid dat hij terugkomt. Dat er recht zal komen. Dat de aarde eindelijk vrede zal kennen en dat er recht zal zijn. En dat het zal hersteld worden tussen mens en God. Dat is het eerste. Geloven hij dat Jezus wel terugkomt? Tweede punt dat erin zit, geloven hij dat God rechtvaardig is? dat hij recht zal spreken. Alles dat scheef is op de aarde, dat hij daar recht gaat trekken. Geloof je dat werkelijk? Of zeg je, het zal wel zijn, of we zullen het wel zien? Jezus inviteert je hier om echt dat te geloven. God is de enige die recht kan spreken in zijn totaliteit. Volmaakt recht kan enkel door God uitgesproken worden. Vertrouw je daarop. God zegt ook, neem geen wraak. De wraak is van mij. Ik zal de boel rechtzetten. Ik zal de puntjes rechtzetten waar het nodig is. Jij moet het recht niet in eigen handen nemen. Vertrouw daar allemaal. Maar vertrouwen en geloof liggen dicht bij elkaar. Vertrouw je dat Jezus recht gaat spreken. Over alles dat misgelopen is in jouw leven, maar in het leven van iedereen. Ook de wereld die scheef gaat. Groepen die vermorzeld worden. Mensen die misbruikt worden in een goed tijd. Machtsmisbruik. Geloof je dat hij recht zal spreken en dat ook zal doen. Vertrouw je dat. En dan ook wat Jezus hier verwijst. Zul je nog een manier van geloof en bidden hebben die volhoudt? Hou je nog vol? Ondanks de verdrukking, de onrechtvaardigheid, de leugen van de wereld. Hou je het nog vol? Zie je het nog zitten? Hou je vast zoals een pitbull? Ik heb geleerd, en dat was mijn eigen leerproces en hopelijk maak je dat ook door. Ik was een beetje een bol.com christen. En ik kom ook uit een Pinkster achtergrond en daar heb je de bol.com christen. Die gaan dan vol een bak de hemel bestormen met veel woorden en dan gaan er dan soms tongentaal bij benutten en van alles, ik weet niet wat. En dan moet het gebeuren. Ja. Je kent dat, die bol.com heb je al nodig. Ah ja, surfen, internet, je typt het in en bij 24 uur of 48, als je geluk hebt dat pakketje niet vermist is, kom het binnen. Ja, we zijn bol.com christenen. We binnen en het moet onmiddellijk gebeuren, onmiddellijk. En we zijn zo teleurgesteld als dat pakje vermist is of er niet geraakt. Onze dag is om zeep. Zijn wij niet zo? Ik was zo. Ik ben ook aangeleerd geweest in een Pinkstermilieu. Als je bidt en krachten doorgaat en werkelijk genoeg gelooft, dan gebeurt het. Weet je hoe arrogant dat is? Dat is het schepsel die zegt tegen de schepper, trekt aan zijn mouw van Jezus. Kijk, ik heb een been, ga je dat hier een keer in orde brengen. Hoe arrogant wij durven zijn. Hij is soeverein. Het is naar zijn wil dat er gebedsverhoging gebeurt. Zou ik er uw eigen egoïstische agenda niet loslaten? Bol.com, ik heb dat nodig, ik bestel dat en het moet gebeuren. En gebed wordt veel verhoord op de timing van God. En als je de schrift goed gelezen hebt, dan heb je zien dat veel geloven jaren moesten wachten. Moet maar even kijken wanneer dat Abraham de lang verwachte zoon kreeg van het verbond. Die kerel was nagenoeg 100 jaar. En je wordt dan nog papa. Kun je je voorstellen. Zou voor minder je geduld verliezen. Kijk naar het leven van Mozes. 3 keer 40. 40 jaar in Egypte. 40 jaar de woestijn in. Totdat ze hard genoeg zacht is om te lijden. En dan 40 jaar dienen. Joshua, hetzelfde. Kijk hoe lang Jozef uit de Bijbel, hoe lang dat hij moet wachten heeft, totdat hij dus rechterhand van de farao werd en de macht kreeg dat hij nodig had. Kijk naar de grote alle godsmannen die moesten wachten. Kunnen wij dan nog 40 jaar wachten op iets en geloof vertrouwen dat gaat gebeuren? Voor velen is dat heel lastig. Als ik 10 minuten moet wachten in de wachtzaal, mijn dokter wordt me aan ozel. En wat duwen op die smartphone na die 10 minuten naar mij? Kunnen wij nog 10 minuten wachten? Kunnen wij nog uren bidden? Dat is de vraag die ik stel. Zonder verwijt, ik kijk naar mezelf. Een compliment aan alle voorbidders uit de gemeente. En ik weet dat. We hebben er een aantal in Koekelaren. We moesten koesteren. Je hebt mensen die een bediening hebben als bidden. Iedere dag. Dag in, dag uit. Elke ziel van de gemeente passeert de revue en ze bidden voor die broeder en zus. Maar elke dag, feestdag, zondag, weekdag, wordt iedereen onder de loep genomen en ze vragen dus de genade van God voor elk van die personen. Wat een zegen voor de gemeente. En kan je een complimentje geven aan de oudere generatie? Dat is meestal de oudere generatie. Die gaan voor een gebed. En het is nooit zichtbaar. We hebben de indruk dat die mensen niet zo actief zijn, ze zijn wat ouder, maar ze rust laten. Nee, die zijn aan het bidden, een bidden dat een frank is, op een euro. En ze bidden voor elk van in de gemeente, en ze bidden voor overal in de wereld. Je hebt een mens met een hart voor gebed. Waar zitten de broers en zusters die het kunnen, een hele nacht bidden? Een hele nacht. Omdat er dringend iets recht is, moet doen. Ik kan het nog niet. Ik geef dat eerlijk toe. Ik denk dat ik na 2 uur in slaap val of zo. of dat ik het niet meer zie zitten. Maar waar zitten de bidders die nog een nacht kunnen doorgaan? En er zijn er die dat kunnen. Die zelfs gebedsmarathons gaan doen. Ik er eventjes over nadenken. Moet je niet geaffronteerd of geconfronteerd voelen. Maar hoe ziet er ons gebedsleven uit? Daar wil ik wel eventjes bij staan. Volhardend gebed. Als het niet terecht, zoals bol.com, onmiddellijk binnenkomt, dat je een beetje moet wachten. Ik wil u een aantal puntjes meegeven, waarbij dat je kunt nadenken waardoor gebedsverhoring verbeterd wordt, gemakkelijker is. Eerste puntje, besef je wie God is. Ga nooit tot God zonder eerbied. Hij is de schepper, hè? Heer van hemel en aarde. Hij bezit alles, hij bezit jouw leven. Je denkt toch niet dat het woordje mijn in de hemel past. Het is mijn huis, mijn auto, mijn echtgenote, mijn kind, mijn kleinkind. In de hemel bestaat dat niet, mijn. Alles is ontleend van God. Jij bent in bruikleen. Je eigen lichaam, je ziel, je leven, je werk. Alles is van hem. Alles is van hem. Op het moment dat je dat beseft, is er geen mijn in de hemel. Het is allemaal in genade geschonken. En hij kan u te verantwoording roepen. Wat hebben hij met mijn dingen gedaan? Dat mag God aan jou vragen. Je denkt toch niet dat jouw leven van jou is. Niets is van jou. Niets. En dat is zo omgekeerd met de wereld. Hè? Het is mijn diploma, mijn huis, mijn bankrekening, mijn erfenis. In de hemel bestaat mij niet. Het is allemaal van de Heer. En wat je hebt in je leven is van hem geschonken. Ga naar hem met respect. Want hij heeft alle goede dingen aan jou gegeven. Heb echt geloof. In Hebreeën staat duidelijk, je kunt God nooit behagen als je geen geloof hebt. Je moet niet gaan bidden, dat heeft geen zin. God tussen oren toe, spreekwoordelijk. Als hij geen geloof hebt, luistert hij zelfs niet naar jou. Ook al lezen hij uren uit in een Bijbel, hij zal niet luisteren naar jou, omdat je geen geloof hebt. Je kunt God niet behagen zonder geloof. Geloof je dat hij luistert naar jou? Geloof je dat hij gebedsverhoring kan doen? Geloof je wel dat hij luistert? 24 op 24, altijd. Geloof je dat nog echt? Geloof dat alsjeblieft. Want en het geloof begint gewoon, geloof je dat hij bestaat? Geloof je dat hij er is en leeft en luistert? He? Heb echt geloof. Bid altijd in de naam van Jezus. Altijd. Ik ga je zeggen waarom. Eerste, het gaat over wat Jezus gedaan heeft. Niet wat dat wij doen. Als wij moeten bidden op basis van ons eigen werk, man, miserie. We bidden op basis wat dat Jezus gedaan heeft. Tweede, we bidden op basis van wie dat Jezus is. De Zoon van God, God zelf. Volmaakt, perfect, zonder zonde. Als je dus bidt in de naam van Jezus, stel ik je voor dat je op eigen naam gaat bidden. Wat stelt dat voor? Beschaamd moeten we zijn. We bidden in de naam van Jezus, omwille van Jezus is. Volmaakt, zonder schuld. Gedaan alles wat hij kon doen. Zijn eigen leven geven, alles. En het derde punt, waarom bid je in de naam van Jezus? Omdat Jezus de deur is. De nauwe poort waarbij je bij de Vader kunt geraken. Je kunt bij de Vader niet geraken. Maar niet op audiëntie bij de Vader als je Jezus niet passeert. Je kunt dus niet bij God geraken en gebedsverhoring hebben zonder Jezus. Dat is de reden. Bid altijd in de naam van Jezus. Altijd. Hou ook vrijmoedig, want je bent een kind van de papa. Kijk een keer naar kleine kinderen. Een klein kind moet je dat niet leren. Als een klein kind bang is, komt hij naar ma of pa en wil het getroost worden. Pa, ma, ik ben bang. Pa, ma, ik heb honger. Ik heb eten nodig. Pa, ma, ik ben eenzaam. Kun je me helpen? We moeten leren kijken zoals kinderen naar pa en ma gaan als ze iets nodig hebben. Durven we nog afhankelijk zijn en als een kind naar hem gaan van ik ben boos, ik ben gekwetst. Een kind had dat ook zien. Een kind dat boos is, is ook boos. Je ziet het ook. En dan moet die pa en die ma gaan troosten. En dat kind helemaal tot rust brengen. Komen wij nou tot rust bij hem als we ontgoocheld zijn, gekwetst? Durf vrijmoedig te zijn als dat kind dan naar pa en ma gaat. Want het vertrouwt zijn vader en zijn moeder. Want wie gaat de redding brengen? Pa en ma gaan het doen. Bid met de juiste motieven. Als het een eigen agenda is, is het al gedaan voor God. God kent uw hart. Zelfs voordat je mond open doet, weet hij voor wat hij gaat bidden. Is dat gemeend? Meen je dat? Of is dat een verplicht nummertje dat je doet om de ogen van je medebroeders dat je gaat bidden? Is het gemeend? Meen je dat? Als je bidt voor die persoon, is dat echt? Als je niet echt gemeend bidt, is voor God al gedaan. Stopt al. Mocht je daar duizenden woorden uitrammelen, voor God is het gedaan als het niet oprecht is. Ik ken je hart. Vergeef altijd. Altijd. Wat zou ik u aandoen? Zoals Jezus vergeven heeft. Staat daarom in het Onze Vader. Daarom hebben we stilgestaan bij het Onze Vader. God zal vergeven als gij ook vergeeft. Het is een bolwerk, niet vergeven. Je zit vast aan die situatie of die persoon. En je kunt niet in vrijheid zijn. In God staan, een christen hoort vrij te zijn. Dus durf vergeven. Vraagt kracht en moed. Als er veel kwaad aan gedaan is aan u, vraagt het kracht en moed. En bid daarvoor dat je dat kunt vergeven. Maar vergeef altijd. Laat u leiden door de Heilige Geest. Woord en Geest, zorg voor het mirakel. Maar dat betekent ook heiliging toelaten, snoeien toelaten en een standje krijgen van God de Vader, dat je niet goed bezig bent. Luister, als die eventjes, wat doe je met een klein dat je opvoedt en die gaat thuis in brand steken met lucifers? Had dat toch niet laten gebeuren? Had die lucifers uit een ander nemen? Dat kan tof zijn, dat ze de gordijnen in brand steken, dat was zeker wauw. Maar had die lucifers afnemen en die kleine terechtzetten? Misschien een keer eentje onder zijn achterste en een keer de levieten lezen. Maar een kind moet opgevoed worden. Wij zijn ook kinderen God. Wij moeten opgevoed worden. Durf het snoei en het tuchtproces van God ondergaan als het niet oké is. Durf je egoïsme te zien. Durf dat te zien. En het laatste, bid altijd conform het woord van God. En dat is een probleem. Veel christenen blijven in de chocolademelk en de melk. Want hoe weet je wat het woord van God is als je niet met het woord van God bezig bent? En God gaat altijd het zijn woord bevestigen. Dus als je het woord kunt bidden en de Heilige Geest gaat in je schatkamer van je hart. En als je gaat bidden in het woord, kijkt hij wat er daar in die schatkamer zit. Als er daar weinig woorden van God in zitten, gaat hij dat benutten en dan ga je ook weinig krijgen. Het is een must om het woord van God te leren kennen, erover na te denken en in uw hart te hebben. En de Heilige Geest gaat daaruit putten, uit die schatkist. En hij zal u in uw herinnering brengen, dit is het woord van God die in die situatie hier past. En dan gebeurt het, woord en geest samen. En een laatste puntje, ik zie dat tijd is om af te sluiten. Er zijn 3 gradaties van gebeden. Het laagste, maar mag niet spreken over laag en hoog, ze zijn evenwaardig. Een bepaald niveau van binnen is de persoonlijke agenda. Er is niets verkeerd mee. Je bent een kind van God en je mag met je noden naar God gaan. Bid voor je persoonlijke noden. Pijn is pijn, ziekte is ziekte, financieel tekort is financieel tekort, gekwetst zijn is gekwetst zijn. Ga met je noden, ga naar je papa. Niets verkeerd. Tweede niveau is volledig gericht op de medemens. Geloven of niet geloven, speelt geen rol. Het gaat over mensen, God wil iedereen redden. En het derde niveau is wat God wil. Kijk een keer goed naar het gebed, hoe dat Jezus bidt, het Onze Vader. Daar zie je de hoogste vorm van gebed. Heer God, wat wil Hij? Wat wil Hij? Wat is uw wil? Is uw naam hier geheiligd? Is er hier eer voor u? God bad, Jezus bad rechtstreeks tot zijn Vader in de hoogste vorm. Vader, is uw wil daarmee gediend? Is uw naam hier daarmee geheiligd? Geef ik u eer daarmee? En gaat zien dat God, door de inspiratie, door Jezus in dit gebed, weinig eigen agenda bevat. En hij bidt ook voor allen. Opdat je behoed zou zijn van het kwade, dat je dagelijks je eten zou hebben en dat je niets tekort zou hebben. Boodschap dat ik u wil geven, volhardend gebed. Word geen bol.com christen die bidt en denkt dat het onmiddellijk gebeurt, maar durf, zoals de weduwe, een beetje pitbull zijn. En weet dat hij recht zal doen. Bij leven en dood. Hou vol en bid. Maar geloof en gaat met respect. Ik ga een heel confronterende vraag stellen om af te sluiten. Vanmorgen, voor de dienst, heb je al aan Jezus gevraagd wat Hij wil vandaag voor jou? Waarschijnlijk zet hem in een agenda van namiddag. Ik weet niet wat er je plannen gaan zijn de komende dagen. Dat is allemaal in kan en kruiden voor de meesten. Dat is allemaal plan. Maar heb je al een keer aan Jezus gevraagd? Hoe dat de week er mag uitzien voor samen te gaan met hem? Ik denk het niet. Ik heb ook nog veel te leren. Daarom zeiden de apostelen heel sterk tegen Jezus, Heer, leer onze gebeden, hoe doe je dat? Daarom stel ik ook de vraag, ook voor mezelf, Heer, leer mijn gebeden, dat ik ook een vraag, wat jij wilt, is uw naam daarmee geheiligd, is uw eer gerespecteerd, en is het naar uw wil, en wanneer zal het gebeuren? Op het moment dat jij kiest. Niet bol.com, ik duw, klik en kom binnen. Dat heb ik geleerd de laatste jaren en ik heb gebedsverhoringen gezien. Maar geduld hebben is lastig, lastig, lastig. En ik leer uit de Bijbel, het kan soms jaren duren voor God je gebed zal verhoren. Ik wens je een pitbull biddende mentaliteit aan en heel veel gebedsverhoring. Dit is het woord dat ik wou delen met jullie. En ik geef terug het woordje aan Didier.